Voor de klas.
Voor de klas.
Is een serie van de VGS en de RMU waarin Ineke van Asselt
en Diederik Kloosterman in gesprek gaan over thema's in het onderwijs.
Om te inspireren,
te motiveren,
te spiegelen
en soms ook te schuren.
Om iets mee te geven voor de praktijk van elke dag.
Daarvoor hebben we deskundigen uitgenodigd die met je meedenken, hun visies laten horen en jou aan het denken willen zetten over identiteitsgebonden onderwerpen die je raken in je werk. In de serie Voor de Klas denken we vandaag samen na over de vraag: hoe geef je de actualiteit een plek in de dagopening of het Bijbelverhaal? En bij ons aan tafel zitten twee gasten die daarover een bijdrage zullen leveren en zij zullen zich eerst even kort voorstellen.
Dominic Kater, verbonden aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn, praktische theologie, gemeentepredikant geweest en zodoende ook veel met jongeren te maken gehad en nog, omdat ik nog altijd een beetje mijn oude liefde, de Jacobus Fruitier, regelmatig bezoek om daar wat gastlessen te geven.
Mijn naam is Wouter Plezier. Ik ben leerkracht op de Koning Willem-Alexander School in Staphorst. Ik sta daar voor groep 7.
Dankjewel. We hebben het over de actualiteit en de dagopening of het Bijbelverhaal. En hoe doe je dat eigenlijk? Hoe bepaal je eigenlijk wat relevant is qua nieuws, zeg maar, in je dagopening? Wouter, hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, dat doe ik eigenlijk door vooraf naar verschillende dingen te kijken. Van, past het nieuws of de tijd waarin we leven, bijvoorbeeld de situatie die zich voordoet, past het bij de leeftijdsgroep waarmee ik werk? En komt het overeen met hun belevingswereld? En welke boodschap wil ik er ook meegeven aan deze actualiteit?
En kun je daar een voorbeeld van noemen?
Ja, als je bijvoorbeeld denkt aan vorige week bijvoorbeeld, toen keken we naar de overstroming in Pakistan. En die dag vertelde ik ook net over de zondvloed, dat Noach in de ark zat en daarna ook weer op het droge kwam en daar een verbond met God, of God met Noach maakte. En dan ga je daar door de lijnen doortrekken naar de Bijbel en wat heeft het ons te vertellen?
Ja, dat is een hele mooie geschiedenis eigenlijk die dan bij elkaar komt. Dominee, hoe zit dat in het voortgezet onderwijs? Doet u dat daar ook zo?
Ja, allereerst dit. Actualiteit relevant maken vind ik een beetje lastig. Ik zou eerst als advies geven: leef. Doe je oren en ogen open en houd ze open en laat het tot je doordringen. En natuurlijk moet je vervolgens een afweging maken. Niet alles wat zich aandient, dat kan ook niet, is geschikt om bij een dagopening te gaan verwerken. Maar als je bijvoorbeeld denkt aan wat nu in de actualiteit was, dat jongeren en met name jonge meiden zich zo ongelukkig voelen en waardoor dat komt. Ik denk dat je zo'n onderwerp eigenlijk niet kunt laten om dat in een dagopening ook ergens een plek te geven. Uiteraard afhankelijk van het schriftgedeelte, maar ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn.
En hoe doet u dat dan? Dat ze concreet maken voor de leerlingen?
In dit geval bijvoorbeeld dat voorbeeld, maar het is misschien een beetje gevaarlijk om het daar alleen aan op te hangen, dat je let op de oorzaken van dat je leven niet zo meer voldoende vinden. Wat zit daarachter? Vraag ook gewoon tijdens zo'n opening: herkennen jullie dat? En ga in gesprek met hen. Maar eigenlijk is het voornaamste, en dan werkt het eigenlijk andersom, en dat doe ik het liefst, het Bijbelgedeelte maken wij niet actueel, maar juist laten zien, het is actueel. Als je bijvoorbeeld in Jesaja 30, als die mensen zeggen, we gaan op paarden vluchten, en dan zegt de Heer, maar dan zullen die andere paarden nog sneller zijn, die halen jullie in. Dan zie je als het ware iets gebeuren wat in onze tijd gebeurt. We nemen de ene maatregel naar de ander en we worden iedere keer weer ingehaald. Dus dat is eigenlijk niet dat je het relevant maakt, maar het is relevant. Gods woord is actueel. En daar zou ik graag nadruk op leggen.
Betekent dat dan dat je eigenlijk de actualiteit benadert vanuit de Bijbel, in plaats van dat je de actualiteit naar de Bijbel toe praat?
Inderdaad. Ik denk dat dat de weg is, want anders hebben wij het idee en geven we leerlingen het idee. We hebben een oud boek met oude geschiedenissen. Ze zijn heel mooi en heel leerzaam en dat gaat over de Heren. En dan ga je proberen om dat naar vandaag de dag toe te vertellen. Terwijl als je, denk ook als leerkracht, aan het vertellen bent, dan ben je op dat moment erbij. Je bent aan de Bekrit als Elia daar is. Mm-hmm. En je gaat niet van een denkbeeldige bekrit van ooit eens een keer naar een situatie van vandaag.
Daarop aansluitend op wat u zegt, dominee, van de vertelling moet zo zijn dat je in het heden staat. Herken je daar iets van, Wouter? Hoe doe jij dat met vertellen?
Ja, absoluut. Het is natuurlijk altijd veel aansprekender ook voor de leerlingen als de vertelling in de tegenwoordige tijd verteld wordt. En dat is dan ook wel vaak waar ik mezelf op focus. Ik bereid me vaak voor en dan zijn er ook veel boeken die schrijven vanuit de verleden tijd. Maar als je het in de verleden tijd aan de kinderen zou vertellen, dan zou het veel minder raken. Dus ik probeer ze altijd mee te nemen en net zo te schetsen en te voelen dat we daar ook echt zijn. En dat raakt veel meer. En dan zet je de kinderen ook veel meer aan het denken. En dan probeer je ook veel duidelijker de boodschap mee te geven.
En Doné, heeft u daar ook nog een advies dan voor docenten van hoe ze dat het beste kunnen doen?
Ja, wat ik graag zou willen meegeven, ter bemoediging ook en ter stimulans, is als je nou een gedeelte hebt, laat de eerste vraag dan niet zijn wat is de actualiteit van vandaag, maar wat kan ik de leerlingen hieruit meegeven over wie God is? En ik bedoel dat niet flauw met te zeggen God is de levende God vandaag, maar als, om maar een beetje in het Oude Testament te blijven, als Elisa vraagt aan die weduwe die geen geld meer heeft, wat kan ik voor u doen? Dan is hij de mond van God en dan zegt dat iets over wat God vandaag nog aan die leerlingen vraagt. En dan kom je vanzelf de actualiteit binnen.
En vragen leerlingen ook wel eens een soort van duiding van actualiteit? Komen ze zelf wel eens met ideeën of met situaties die er gebeuren?
Ja, zeker. Kijk, je begint. Ik begin een vertelling vaak met om het in het heden te plaatsen en te zeggen van, nou, denk nou eens, bijvoorbeeld gisteren vertelde ik over de torenbouw van Babel. En dan is eigenlijk de eerste zin waar je mee begint is, hoogmoed komt voor de val. En dan probeer ik bij de leerlingen te triggeren van, wat wordt daar nu mee bedoeld? Uh-huh. En dan probeer je ze ook een denkvraag mee te geven van, als je het niet weet, probeer eens na te denken tijdens de vertelling, als je het hoort, van wat zou dat nou betekenen voor jou? Uh-huh. En daar ga je dan achteraf een gesprek over aan.
Ja. En dominee, die leerlingen in het voortgezet onderwijs, die denken natuurlijk iets anders dan de basisschoolleerling. Komen zij met concrete voorbeelden over bijvoorbeeld over lijden in de wereld of concrete situaties die gebeurd zijn waarvan ze zeggen van nou, hoe zit dat nou?
Ja, misschien niet altijd meteen aan het begin van een dag als je de Bijbel open doet en dat meteen de vragen loskomen. Ik denk dat dat een beetje een denkbeeldige situatie is. Ik denk als je mentor bent en je hebt dus een gesprekje bij de ingang van de deur, dat dat natuurlijker gaat. Ik geef zelf dan lessen apologetiek, daar komt er natuurlijk wel ter sprake. En dan komt er ook een heleboel los. Uh-huh. Zeker.
Kunt u daar eens een voorbeeld van noemen?
Meestal begin ik zelf met een voorbeeld van een moeder die zegt, ik kan niet geloven in een God die mijn zoontje kanker gaf. En dan kom ik ook bij de voorzienigheid van God en wat het dan zegt en of dat ze dit herkennen. En als ik dan een beetje, nou, ik geloof niet dat ik dan advocaat van de duivel ben. Als ik zeg, zo'n God geloof ik ook niet in, probeer ik ze een klein beetje te triggeren. En daarmee geef ik aan ook op een bepaalde manier dat dit dus niet een theoretisch onderwerp is, maar dat, zoals ik dan met hem bezig ben, ik ervan uitga dat er heel veel zijn in de klas die op een of andere manier in deze vorm iets kennen van het lijden van dit leven.
Hoe werkt dat bij jou, Wouter, in de praktijk, in het klaslokaal?
Wat betreft het lijden?
Ja.
Nou, ik geef toe, dat is best een lastig onderwerp. Want als je puur menselijk zou kijken, dan is het natuurlijk ook niet voor te stellen dat, ik noem maar een voorbeeld, duizenden mensen nu aan het front in Oekraïne moeten sterven. Maar tegelijkertijd staat er ook in zondag 10 dat hij alle schepselen, gelijk als met zijn handen onderhoudt en regeert, en dat alle dingen niet bij geval, maar uit zijn vaderlijke hand ons toekomen. En dat is misschien, ja, ik wil het niet goedkoop noemen, maar de Bijbel die leert ons wel echt dat dit gebeurt en ook waarom dit gebeurt, dat dit Gods voorzienigheid is. En uiteindelijk is die schuld dan niet bij God. Het is onze eigen schuld dat die zonden in deze wereld zijn gekomen.
Wouter, ik vind dat heel mooi dat je dat even noemt in het begin van je antwoord, dat je ook het woord onbegrijpelijk noemt. Laten we als leerkracht alsjeblieft nooit het idee geven dat wij het allemaal wel begrijpen en dat wij nooit eens een keer vastlopen in de leiding van God. Daar gaan de psalmen ons in voor, maar het is ook zo onnatuurlijk en onecht. Het andere wat je noemde, zondag 10, ja, helemaal mee eens. We leven niet bij het toeval en bij een noodlot, maar laten we vooral ook iets doorgeven. Zondag 10 kun je niet lezen zonder zondag 9. En dan gaat het over een geloofsbelijdenis. En voorzienigheid wordt soms al te veel ingevuld als een soort formule, een soort geprogrammeerd programma wat afgedraaid wordt. En dan ben ik Gods vaderlijke hand kwijt. En daar ligt nu juist de enige troost en het houvast in. Dus dat persoonlijke karakter van de voorzienigheid, God zal erin voorzien. Dat is wat anders dan dat God voorziet wat er gebeurt. Maar Genesis 22, God zal erin voorzien en hij heeft erin voorzien in zijn zoon.
Als ik u dit zo wil zeggen, dan denk ik, ja, dat is te volgen, zo, maar nou voor een puber. Die worstelt met zo'n dilemma. Hoe kunt u nou die vertaalslag daarin maken?
Kijk, een puber die ervaart ook tegenslagen. En hij krijgt ook wel eens een keer straf. En waar ik nu even bij zou aansluiten is bijvoorbeeld dat hij een keer straf krijgt van zijn vader. En dan gewoon eens met hem praten over, is jouw vader nu van gedachten veranderd over jou als je straf krijgt? Of geeft hij een juist straf omdat hij het beste voor je zoekt? Nou, natuurlijk kun je gaan zitten morrelen en mompen zeggen van, ik vind dat helemaal niet fijn enzovoort, ik vind het onverdiend. En een aardse vader zou inderdaad nog, dat is onze ellende, vanuit verkeerde motieven straf kunnen geven. Maar dan krijg je het omgekeerde, er is een hemelse vader en hij kan nooit iets verkeerd doen. Maar het goede uit zijn hand krijg je op een andere manier als wat wij dan zeggen het kwade wat ik ervaar. Daar kun je geen lijnen tussen trekken. Maar ik zou dus aan de hand van zo'n voorbeeld daar eens verder over doorpraten.
Wouter, hoe werkt dat in het basisonderwijs?
Ja, eigenlijk op dezelfde manier. Het doet mij, het verhaal van de dominee, dat doet mij denken aan Psalm 73 van Asaf. Die dan ziet dat het de wereld en de goddeloze mens zo voor de hand gaat. Ze hebben rust, ze hebben rijkdom. En hij, een oprecht bekeerde man, een leviet, werkzaam in de tempel. Maar hij heeft het zwaar. Er staat zelfs zoiets als, ik zeg het even met eigen woorden, maar hij zou bijna bij God vandaan lopen. Maar uiteindelijk laat God hem dan toch zien dat het einde van die goddeloze heel anders eruit ziet als het einde van hem. Want hij, het is geen einde voor hem, het is voor hem een doorgang naar het eeuwige leven. En daar kun je natuurlijk, zo zitten er in de psalmen heel veel lessen die je actueel zou kunnen maken, of die actueel zijn. Ja.
En die actualiteit, nemen jullie dat ook mee in het gebed?
Ja. Ja.
En hoe doe je dat?
Benoem je zoiets en dan maak je ook altijd de slag naar de kinderen van, voor deze kinderen, voor mijn klas, daar bied je voor van, joh, mogen zij dat ook ervaren in hun leven, want ze hebben ook allemaal een ziel voor de eeuwigheid. En dan vragen we ook aan God of wij ook, of hij ook voor ons naar deze wereld mag gekomen zijn, of wij ook, even kinderlijk gezegd, een nieuw hartje mogen krijgen.
Gaat dat in het voortgezet onderwijs ook zo, dominee?
Ja, hangt een beetje van de situatie af. Maar als je dus niks gehoord hebt van en je staat voor een klas, ik zal er toch altijd aan proberen te denken, laat ik voorzichtig formuleren. Want je vergeet ook wel eens wat. Maar dat je formuleringen in je gebed gebruikt die open zijn. Dus als je bidt voor mensen die worstelen met vragen die ze niet klein krijgen, dan hoop je dat dat ergens aan een leerling raakt, of die met hun gevoelens geen raad weten, of met hun zonde geen raad weten. Maar toegespitst op de actualiteit gaat het dus om levensleiding. En dan kun je best formuleringen gebruiken zonder dat je Jantje en Pietje Klaasje bij naam noemt. Dat zou ik dan weer net niet doen. Of je moet het gevraagd hebben. Vind je het fijn dat we samen voor je bidden? En vind je het ook goed als ik dat zo benoem? Nou, dan is het alleen maar mooi en samenbindend.
En met deze woorden zijn we aan het eind van deze aflevering gekomen. Hartelijk dank, dominee, voor uw bijdrage. Wouter, voor je bijdrage aan deze aflevering. En we hopen dat het de leerkrachten voedt in hun dagelijkse praktijk, juist als het ook gaat om deze belangrijke onderwerpen. Nogmaals dank. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de serie Voor de Klas. Deze serie is gemaakt door de VGS en de RMU in samenwerking met de Reformatorische Omroep. Voor meer informatie kun je terecht op vgs.nl en rmu.nu.